Dit is de podcast Politiek Dichtbij met Tobias den Hartog en Thomas Brouwer.
In de Tweede Kamer is geschokt gereageerd op meldingen dat Nederlandse politici zijn omgekocht door de Russen. De vingers gingen direct naar Forum voor Democratie en de PVV, maar Geert Wilders en Thierry Baudet ontkennen Russische roebels te hebben aangenomen. Hoe zit het nou precies met die Russische invloed en welke consequenties heeft het optreden van Thierry Baudet, die dreigde Jesse Klaver op zijn bek te slaan? Dan en meer bespreek ik met Tobias den Hartog en Elodie Verwij. Ja, Tobias, moeten we het over files hebben vandaag?
Oh man, ik stond verschrikkelijk in de file vanochtend. Daar word je goed chagrijnig van. Maar mijn lieve collega Elodie had hele lekkere koeken meegenomen.
Emo-food.
Ja. Emo-food.
Ja, ja, er zitten nog wat kruimels in je baard.
Ja, ik zal daar even... Gelukkig is dit audio alleen. Ja.
We gaan het straks hebben over antisemitisme. Want volgens Caroline van der Plas moet het kabinet zich daar harder tegen uitspreken. Daarover straks meer, want er was meer nieuws deze week.
Grote zorgen over Russische inmenging in de Europese politiek. De inlichtingendiensten van Tsjechië zeggen een Russische organisatie te hebben opgerold die propaganda en desinformatie verspreidt in Europa.
The Voice of Europe. Een netwerk dat valse informatie verspreidde en dat ook Nederlandse politici zou hebben betaald om aan het verspreiden van die propaganda mee te doen.
Concrete namen worden niet genoemd, maar de Tweede Kamer wil opheldering.
Klopt de inhoud van het bericht in het Algemeen Dagblad? Is het waar of is het niet waar? Dan wil ik graag weten, als het waar is, wie zijn dat? Man en paard moeten worden genoemd. Welke politici zijn dat? En welke partijen zijn dat?
Dit zijn hele zorgelijke berichten. We hebben al vaker zijn dit soort artikelen verschenen, maar nog nooit zo concreet als nu.
Voorzitter, steun voor het debat en zeker ook voor de brief, zodat we ook goed geïnformeerd worden.
De heer Paternotte vroeg om eventueel vertrouwelijke stukken. Die wil ik niet. Ik houd daar niet van. Dan kun je niet een openbaar debat hebben. Dit moet gewoon open, eerlijk en transparant.
Ja, voorzitter, steun voor het verzoek in de brief.
Ik ben het eens met iedereen die zegt van liever vandaag. Maar als dat niet kan, liever morgen een goede brief dan vandaag een minder goede brief.
Ja, dit was donderdag. Die brief is er niet. Het is vrijdag vandaag. Weten we al wanneer die komt?
Nou, ik heb net even nog geappt met de woordvoerder van het ministerie van Hugo de Jonge. Dat ministerie gaat hierover. En die zei na het weekend.
Na het weekend?
Ja, maar gisteren zei Hugo de Jonge nog, de brief komt wanneer de brief komt. Dus
liever een goede brief dan een
slechte brief. Ja, Johan Cruijff, maar dan anders. Ja.
Daar is ook wel wat voor te zeggen natuurlijk. Hè? Dat dit gewoon goed wordt uitgezocht.
Ja, dit moet heel secuur, want dit gaat natuurlijk wel om de reputatie van politici. En de beschuldiging is niet de minste.
Ja, want laten we heel even een stap teruggaan. Waar gaat het nu precies over?
Ja, om het even te plaatsen. Dus je hebt een persconferentie in Tsjechië, waar de Tsjechische AIVD eigenlijk heeft gezegd, joh, we zien al langer Russische inmenging in het op het Europese continent als het gaat om de democratie en verkiezingen beïnvloeden. En er zijn concrete aanwijzingen dat ook Nederlandse politici en Vlaamse politici zijn getarget om hen om te kopen om een pro-Russisch verhaal te vertellen. De Tsjechen hebben een paar namen van Russen genoemd die daarbij betrokken zijn, maar geen namen van Nederlandse of Vlaamse politici. Maar we weten dat bijvoorbeeld Wilders en Baudet interviews hebben gegeven aan het vehikel wat daarvoor is gebruikt, namelijk dat The Voice of Europe, hè, dat is een soort website, een omroep. Nou, meer een website. Dus ja, dan gaan de beschuldigende vingers hun kant op. En ja, zij ontkennen vooralsnog categorisch. Dus nu is de vraag, kun je via de Tsjechen wellicht meer te weten komen? En dat zal de AIVD op dit moment aan het uitzoeken zijn.
Die zeggen wel al langer daar al van op de hoogte zijn geweest. Tenminste, dat vertelde Hugo de Jonge deze week. Heel even luisteren.
Dit bericht dat de Tsjechen naar buiten hebben gebracht bevestigt datgene wat de AIVD al langer zegt, waar de AIVD al veel langer voor waarschuwt. Er is sprake van buitenlandse beïnvloeding. Er is sprake van een heel offensief Rusland dat inderdaad ook Nederlandse politici probeert te beïnvloeden. We mogen ervan uitgaan dat politici hier zitten vanuit het algemeen belang, vanuit het Nederlands belang. En niet vanuit het belang van een ander land. En daarom is dit een ernstige dreiging van de democratische rechtsorde.
Ja, Elodie, hoe ernstig is dit nou eigenlijk?
Nou, dit is heel ernstig. En wat vooral lastig is, Hugo de Jonge zit ook in een gek pakket. Want ofwel de AIVD wist dit. En dan vraag je je toch af, waarom is er dan niks mee gedaan? En waarom is die buitenlandse beïnvloeding dan nog niet aangepakt? Waarom zijn er nog geen namen en rugnummers gegeven? Of ze wist het niet. En dan heb je misschien ook een heel groot probleem als land, want dan zijn je inlichtingen gewoon niet op orde. Dus daarom duurt die brief nu ook zo lang. En ja, precies wat Tobias zegt, het is van ongelooflijk groot belang dat natuurlijk zo snel mogelijk uitgezocht gaat worden, want de beschuldigingen die zijn niet mals. Maar het is inderdaad ook gewoon enorm schadelijk voor je democratie.
Stel dat inderdaad Rusland invloed zou hebben, wat zou dat dan betekenen?
Nou ja, je weet dat met bijvoorbeeld door reclames te gebruiken of propaganda te verspreiden, dat er ook is geprobeerd om de Amerikaanse verkiezingen te beïnvloeden. Daar is het winner takes all. Hè. Dus of de Republikeinen of de Democraten, hier ligt dat wat genuanceerder. Maar stel je voor dat Rusland via een partij een stem blijft houden in het parlement, ook al is dat een partij met een paar zetels of met heel veel zetels, ja, dan is dat wel, dat beïnvloedt oneigenlijk, ja, hier het democratisch proces. Dus.
En het is ook zo lastig, hè, want soms gaat het ook heel subtiel. En Thierry Baudet die zegt namelijk best wel vaak dat de oorlog in Oekraïne is opgestookt door het Westen. En als je dat maar heel vaak hoort, dan ga je er op een gegeven moment toch een klein beetje wat van geloven. En dat is zo sneaky met dit soort dingen. Als je continu nepnieuws in de hoofden van mensen plant, dan gaat op een gegeven moment komt Russische propaganda letterlijk in onze hoofden terecht. En dat is zo gevaarlijk. Want dan kun je ook niet meer vertrouwen op het nieuws. Want wat is nu waarheid? Ja, dat is, je gaat een kleinere schaal of daar zeg je u tegen.
Ja, je zei net al Thierry Baudet. Een andere naam die vaak wordt genoemd als het dan gaat om mogelijke partijen die hiermee te maken hebben, is de PVV van Geert Wilders. Die liet meteen al weten, ik heb hier niks mee te maken. Hè?
Ja, wij dachten wel een klein beetje, ja, vlucht naar voren. Hè? Je hebt iemand naar wie de beschuldigende vinger gaat, is Wilders, omdat hij in het verleden bijvoorbeeld op bezoek is geweest in Rusland, een vriendschapsspeltje heeft aangenomen, daar ook een beetje, ja, goede sier mee maakte eigenlijk. Dat was nog na MH17, hè, dus je kan niet zeggen.
Heeft hij ook veel kritiek op gehad?
Heeft hij heel veel kritiek op gehad. En je ziet ook de laatste maanden is het ook een beetje een zwalkend beleid. Hè. Hij steunt op zich de lijn van Nederland, Oekraïne te steunen. Hij heeft ook Poetin wel veroordeeld, de aanval van Rusland. Dus daar zit op zich, zit hij nu wel een beetje in de mainstream, zomaar zeggen. Maar hij stelt ook af en toe ook nog wel vraagtekens bij hoeveel steun moet er dan naar de Oekraïners en hoeveel moeten we dan opvangen? En moet dat wapens zijn of moet dat geld zijn? Dus hij weet, ik zit hier op glad ijs. Dus dan maar zeggen, ik wil de onderste steen boven. Want ja, als jij, zoals hij waarschijnlijk is, ervan overtuigd is dat hij geen geld heeft aangenomen, of dat het niet bewezen kan worden of wat dan ook, ja, dan zeg je, nou, onderste steen moet boven. Want dan zuivert hij ook zijn eigen naam.
Ja, en dat is voor hem wel belangrijk voor de formatie natuurlijk. Want die onderhandelingen lopen en Omtzigt en de VVD willen waarschijnlijk niets met hem te maken hebben als hij inderdaad geld van Rus zou hebben gehad.
Nee, maar sowieso dan wil echt niemand meer wat te maken hebben met hem. Ik stond gisteren bij de, ja, dat noemen wij dan de inloop, hè, van de formatie. Dat is de plek waar al die politici dan langskomen. Normaal gesproken lopen de politici nu vanwege de radiostilte meteen door, maar Wilders bleef toch even staan. En ja, je ziet dan toch een soort van passie in zijn ogen, waarin je toch denkt, ja, hij meent het wel. Want hij zei echt, joh, ik wil echt zo snel mogelijk de namen, rugnummers, paard en man wilde hij weten. Dus het is hem wel menens. En inderdaad, dat daar lopen verschillende belangen door elkaar heen. Want hij heeft in het verleden ook wel eens zich heel positief uitgelaten over deze site, The Voice of Europe. Hij zei dus belangrijk tegengif tegen fake news. Dus, en hij zei gisteren ook bijna, nou, niet in paniek, maar wel een beetje hopeloos van, ja, dat wist ik ook niet. Nou, en Wilders die iets toegeeft, Wilders zegt altijd, ik heb nooit erg spijt van en spijt is echt, het is nutteloos. Maar hier zag je toch wel een soort van spijt,
ja,
toch?
Iets van spijt, ja, iets zeker. Spijt. Dit leek op spijt, ja.
Ja, ja, dus dat is echt opvallend en dat betekent dus dat het ongelooflijk belangrijk is voor hem om inderdaad aan die formatietafel wel zijn geloofwaardigheid te behouden. Want kijk, nu staat hij ook onwijs hoog in de peilingen. Gisteren ook weer op 49 zetels, geloof ik. En dat geeft hem veel mandaat. En als hij een beetje gaat afglijden, ja, dat is voor de andere partijen natuurlijk wel beter. Want dan komt de balans weer een beetje terug aan die onderhandelingstafel. Dus voor Wilders is het heel belangrijk dat hij de komende 8 weken heel hoog blijft staan in de peilingen. En alles wat eraan afdoet, ja, dat gaat hem in ieder geval opbreken aan die in het regeerakkoord.
Hoe gaan jullie nou deze weken te werk?
Ja, dit is lastig, omdat de meeste informatie komt nu uit eigenlijk tweede hand. Hè. Je moet erop vertrouwen dat wat die Tsjechen zeggen, dat dat klopt. Hè. Op zich staat de Tsjechische geheime dienst prima bekend. Er is geen, ja, dat is niet een vreemd land of zo. Het is ook gewoon landen waar we banden mee hebben en de IVD op contact mee heeft. Dus dit zal allemaal niet verzonnen zijn. Maar je weet wel dat in het verleden ook geheime diensten wel eens informatie naar buiten hebben gebracht waarbij ze geen namen noemen. Ook omdat de informatie grosso modo wel klopt. Ja, er is inmenging door Rusland, maar het luistert wel heel nauw om te kunnen bewijzen dat je ook echt persoon A, B en C daarbij betrokken zijn. Dus ik ben echt benieuwd waar de IVD mee komt. Ik denk dat die ook niet tot het noemen van namen gaan komen. Maar ja, dat maakt dat wij een beetje in de afwachtende houding zitten eigenlijk. Je bent hierin best wel afhankelijk van wat de diensten je kunnen vertellen.
Ja, en bewijzen is sowieso lastig natuurlijk met dit soort zaken.
Heel lastig.
Want hoe ga je aantonen dat iemand daadwerkelijk geld heeft ontvangen?
Ja, in ieder geval, ik las net nog even snel op een site dat de Tsjechische inlichting inlichtingen wel verwachten dat de komende dagen die namen bekend zullen worden. Ja, en dan krijg je, ik denk op het moment dat dat gebeurt, dan krijg je weer zo'nzelfde iets als we gisterochtend hadden. Vaak komt al het nieuws dan tegelijk. Dus ik stond bijvoorbeeld bij Martin Bosma, die net een statement aan het uitbrengen was over Thierry Baudet, die Klaver had bedreigd.
Je bent straks uitgebreid nog over,
ja. Maar even om aan te geven hoe je dan werkt op zo'n moment. En dan krijg je ineens te horen, we moeten naar de formatie, want daar komt Geert Wilders een statement geven. Dus ik op mijn hakken rennen naar de formatie samen met de cameraman.
Zijn daar beelden van?
Nee, zeker niet. Nee, je zag wel gisteren op alle foto's die zijn gemaakt dat het heel vroeg was, viel mij op. Maar goed, dat zag je aan iedereen wel. En dan is het 2 minuten later, de regeling van werkzaamheden, dat is eigenlijk het moment dat er wordt vergaderd over wanneer het debat hierover dan echt plaats moet gaan vinden. Dat is nu. Dus dan ren je weer met z'n allen naar de plenaire zaal. Dus wat vaak is met dit soort dingen, is dat je echt letterlijk overal achteraan rent.
Het zijn drukke dagen. Dat zal dus ook komen als die brief de daak is. Wat zou dat voor consequenties kunnen hebben als daar blijkt dat een Nederlandse politicus inderdaad geld heeft ontvangen van de Russen? Wat gebeurt er dan?
Ja, dan zou de Tweede Kamer moet dan aangifte doen tegen zo'n Kamerlid. Het ligt natuurlijk aan wie het is, dat weten we nog niet. En dan kom je, dan gaat het Hoge Rechtshof dat allemaal onderzoeken en zo. En dan kom je uiteindelijk bij de grote vraag, is er nu landverraad gepleegd?
Landverraad, of nee? Dat is de term die er dan
hoort. Ja, dat is echt heel heftig, want ik zat net nog even op te zoeken. Dat is echt een gevangenisstraf van 10 jaar. Je burgerrechten kunnen afgenomen worden. Dat betekent dat diegene ook geen stemrecht meer heeft en geen kiesrecht. Dus het is wel, het is echt heavy.
Ja, dan hebben we Wilders gehad. En een andere partij die dus vaak in verband wordt gebracht met beïnvloeding vanuit het Kremlin is Forum voor Democratie. Woensdag vroeg Jesse Klaver aan Thierry Baudet of hij de jaarverslagen van de stichting Forum voor Democratie openbaar wilde maken.
Is de heer Baudet bereid om alle financiële transacties van de periode rondom dat referendum van toen Forum voor Democratie, om die openbaar te maken?
Er wordt gezegd dat de heer Klaver eigenlijk een vagina heeft. Is hij bereid om zijn onderbroek even openbaar te maken?
Ja, u gaat over de eigen woorden, maar ik vind het een tikje ordinair.
Ik ben helemaal niet bereid om welke financiële dingen die dan ook openbaar te maken. Er is in Nederland een openbaar ministerie. Als er mensen zijn die ons van dingen verdenken, dan hebben ze allerlei opsporingsmiddelen. Kunnen ze daar naar kijken? Ik vind het verder totaal belachelijke suggestie. Ik neem er ook aanstoot aan.
Zit het de heer Baudet hoog? Wilde ik eigenlijk vragen dat deze aan het einde kan. Maar dat is duidelijk, hè? Het zit hem heel erg hoog.
Ik voel me in mijn eer aangetast door de beschuldiging. Daarom ben ik boos. In elk ander situatie zou iemand je op je bek slaan als je zoiets van mij denkt.
Laat even de grove...
Maar oké. Dit soort herhaalde aantijgingen beschouw ik als een aantijging, als een aantasting van mijn eer en goede naam. En ik ben er helemaal klaar mee.
Voorzitter, er staat in ons reglement van orde dat bedreiging niet is toegestaan in dit parlement.
Ik bedreig helemaal niemand.
Nee, ik heb niet een bedreiging gehoord. Ik had meer het idee dat hij het overdrachtelijk bedoelde. Dus in de zin van, je zou heel erg boos kunnen zijn op een derde persoon. Dus ik heb daar niet in meegenomen een oproep om anderen te molesteren.
Ja, de hele achtergrond van dit fragment is natuurlijk dat Klaver eigenlijk suggereert van, joh, ik vermoed dat Forum voor Democratie al langer onder invloed staat van Rusland en geld ontvangt van derden om bepaalde standpunten te prediken. En dit was dus een dag voordat het nieuws bekend werd dat die Tsjechische geheime dienst die politie op het oog had. Dus het was ook een soort van hele toevallige, bizarre samenloop van omstandigheden.
Ja, is dat zo toevallig?
Ik denk niet. In het parlement was niet bekend dat Tsjechië daarmee zou komen en dit debat stond ook zo al lang gepland. Het feit dat Klaver en Paternotte bij herhaling naar de microfoon liepen om te suggereren dat Baudet een stroomman is van Rusland, dat was niet toevallig. Dat was echt wel een gecoördineerde actie. Je zag ze echt herhaaldelijk elkaar opvolgen bij de microfoon. En Baudet was het zat. Baudet was het zo zat dat hij dus in de marge van het debat, of kort na het debat, letterlijk zei, en dan niet in overdrachtelijke zin, maar letterlijk zei tegen Klaver van, als je hierover door blijft zeuren, dan sla ik je op je bek.
Ja, want dat is het verschil, hè? Bosma, de Kamervoorzitter, die zei eerst, wat er toen achter dat spreekgespeelte gebeurde, dat zie ik niet als bedreigend. Maar wat er daarna gebeurde, dat is bedreiging.
Ja, en in de s'avonds schreef Bosma een brief aan Baudet van, joh, ik wil jou morgenochtend om 9:15 hier op het matje hebben. En daar stond ook onomwonden in van, ik geloof Klaver dat jij dat hebt gezegd. En Baudet heeft dat ook wel erkend later. Dus daarin was wel gelijk de stelling genomen van, jij bent hier te ver gegaan. En de achtergrond is natuurlijk wel dat hele Rusland verhaal en dat Baudet dat zijn neus uitkomt, zullen we maar zeggen.
Ja, Bosma roept Baudet dan op het matje. Elodie, jij stond daar dus op je hakken.
Ja.
Jij wel. Jij was er wel.
Ik was er wel, ja. Nee, en Thierry Baudet was er niet, want die vond een bezoekje aan de sportschool belangrijker. Ja, hij zegt, hij was gaan boksen. Kijk, hij zegt dat hij dat 's avonds al heeft verteld aan Martin Bosma, de voorzitter. En daarom heeft hij gebeld. Maar ja, dat is natuurlijk wel, het stapelt wel op. Het helpt niet mee, zeg maar, in je... Het is gewoon weinig respectvol als je gewoon niet bij de voorzitter komt als je wordt uitgenodigd. Ja, en dus gaf Martin Bosma een statement. Ja, en daar zie je ook, kijk, hij is een PVV'er. En de PVV wordt hier ook mee, of ja, met dat hele Russische gedoe wordt er ook mee in verband gebracht. Maar hier staat hij echt over op. En dan is het toch een voorzitter die soeverein is en die er staat.
Ik denk dat we wel eens moeten kijken of het in de toekomst mogelijk is dat als Kamerleden elkaar gaan bedreigen, dat we daar iets tegen kunnen doen. En nu kan dat niet, want we hebben alleen beperkingen voor tijdens de vergadering. En dit was buiten de vergadering. We hebben zoiets sinds de Tweede Wereldoorlog nooit meegemaakt.
Ik zou het op prijs stellen als hij zijn excuses maakt. Ik zou het nog meer op prijs stellen als hij ook duidelijk maakt aan zijn achterban meningsverschillen oplossen met geweld, dat nooit een oplossing is. Sinds gisteren loopt al mijn mailbox lopen vol met bedreigingen. Dus ik hoop dat hij dat duidelijk maakt. Maar bovenal wil ik dat hij ook antwoord geeft op de vraag die ik heb gesteld.
Ja, Bosma zegt dus, ik wil eigenlijk meer mogelijkheden om hier tegen te kunnen optreden. Want die heeft hij dus nu nog niet.
Nee, het staat nu op dit moment niet in het reglement van orde, zo heet dat dan. Maar ze hebben gisteren al wel besloten om dat zo snel mogelijk te gaan aanpassen. En hoe is dan nog even de vraag? Want Bosma liet gisteren wel doorschemen dat hij het liefst eigenlijk Baudet had willen schorsen. Alleen, je moet dat allemaal wel goed regelen. Het lastige hierin is dat het wel in de plenaire zaal van de Tweede Kamer is. Maar het is niet tijdens een debat. En tijdens het debat ben je als voorzitter de baas. Maar als het debat er niet is, dan ben je eigenlijk niet de baas. Dus het is wel in het huis van de Tweede Kamer. Dus daar kun je nog wel naar gaan kijken als je daarin misdraagt hoe dat dan is. Maar dat maakt deze zaak zo ingewikkeld.
Baudet die heeft intussen wel gereageerd op X. Het zijn een soort van excuses. Laten we even luisteren.
Goedemorgen. Ik hoop dat jullie net als ik lekker geslapen hebben. En misschien wel net als ik ook vanochtend een uurtje in de gym hebben doorgebracht. In ieder geval ben ik weer helemaal fris en fruitig. En ik wilde even terugkomen op wat er gisteravond in de Tweede Kamer gebeurde. Ik heb me toen te veel laten opjuinen door Jesse Klaver met name. En toen heb ik iets gezegd wat ik niet had moeten zeggen. Ik heb gezegd, als je er nou nog een keer over begint, dan sla ik je echt op je bek, gast. En toen deed hij, wat zeg je? Ik zei het nog een keer. En toen zei hij, wat zeg je? Dus echt dat uitlokkerige. En ik dacht, ik laat me niet intimideren. Dus ik zei het nog een keer. Ik kan niet geloven dat Jesse Klaver zich echt bedreigd heeft gevoeld. Hij rende naar de meester, naar Martin Bosma en ging klikken over, weet je wel, ik voel me bedreigd. En alle media, alle kranten, voorpagina, nieuws. Ik had het niet moeten zeggen. Nogmaals, ik heb bloed onder de naast laten vandaan halen. Dat had ik helemaal niet moeten doen. Ik had er gewoon boven moeten staan.
Ja, dit is in Haagse kringen typisch de cirkel van populisme. Dus een populist die roept iets achterlijks, iets bizars. Nou, hierbij, ik sla je op je bek. Dat is echt wel grensoverschrijdend. En dan ga je daarna zeggen, nee, altijd ontkennen. Nee, dit was een grapje. Ik heb het zo niet bedoeld. Het is allemaal uit zijn verband gerukt. Het is allemaal, de mensen nemen mij niet serieus en ik word verkeerd begrepen. En dan krijg je de slachtofferrol. Oh, je bent zo zielig. En dan, dan begint het weer van vooraf aan. Dan ga je weer iets achterlijks roepen. En zo probeer je er dan een beetje tussenuit te komen. En dat is eigenlijk precies wat je Baudet hier hoort zeggen. En daar valt gewoon niet heel veel tegen te doen. Behalve dan elke keer, wat Hugo de Jonge zegt, onkruid kun je niet laten groeien. Niet dat ik Thierry Baudet hiermee onkruid noem, maar het is lastig om hiermee om te gaan.
Ja, het enige wat je kan doen is het benoemen, toch steeds dan, dat dit gebeurt.
Ja.
En je noemt het dan de cirkel van populisme, want het is dan wachten eigenlijk op de volgende bizarre uitspraak.
Ja, precies. Want en elke keer, dus ze nemen nooit verantwoordelijkheid voor hun keuzes en voor hun woorden. Dus elke keer zeggen ze, oh, dit is helemaal niet zo bedoeld. En dan zet je jezelf weer neer als slachtoffer, want de rest is dus tegen jou. En vervolgens begint het hele treintje opnieuw, want dan zegt hij weer iets bijzonders. En dan, je komt er dus niet uit.
Ja, we hebben het wekenlang niet over Thierry Baudet gehad. Nu heeft hij toch wel weer alle nieuwskoppen te pakken.
Ja, in ieder geval door dit incident, maar ook ongevraagd, hè, door die zaak met die Tsjechische Russische geheime dienst en de mogelijke omkoping van Nederlandse politici. Want ja, daarin gaat de vinger natuurlijk ook naar hem. Wat niet vreemd is, als je bekijkt wat zijn standpunten zijn over Rusland. Hij heeft Poetin een prachtvent genoemd. Er is al sinds 2020 in het nieuws, toen er appjes uitlekte uit de Forum voor Democratie telefoongroepen, dat hij omgang had met iemand die weer in contact stond met het Kremlin. John Loveland is een adviseur van de partij, inmiddels de baas van het wetenschappelijk instituut van Forum, die ook heel pro-Russisch is. Ik was vorige week zaterdag op het congres van Forum en daar op de eerste rij, of in ieder geval op de eerste rijen, zat de nieuwe Russische ambassadeur. Mm-hmm. En daarbij merkte Baudet ook nog zoiets op van, nou ja, we hadden ook andere NAVO-landen, of de ambassadeurs van andere NAVO-landen, van NAVO-landen uitgenodigd, maar die waren te druk met oorlog ophitsen. Weet je wel, dus het hele mindset binnen Forum is best wel pro-Russisch. De vraag is natuurlijk, wordt hij daarvoor betaald? Ja, ook achter de schermen in Den Haag hoor je wel eens, ja, van andere concurrenten, zeg maar, de andere partijen, van, ja, ik denk niet eens dat hij hiervoor wordt betaald. Hij vindt dit gewoon echt. Dus dat hoor je ook, hè. Dus ja, waar ligt de waarheid? Dat is echt nog even de vraag.
Hij heeft ooit Henk Otte, dat is zijn oude rechterhand, die heeft ooit wel openbaar gemaakt dat er een appje was, toen Forum echt geld nodig had. Toen heeft Thierry Baudet geappt, misschien wil Kornilov wat extra betalen met een knipoog.
Dat klinkt Russisch. Wie is die Kornilov?
Ja, dat is blijkbaar ook een of andere vent.
Ja, dat is een van de Moskou gezinde figuren in die entourage. Ja.
Ja. Ja, en kijk, de knipoog is hier weer heel belangrijk bij, want zo kwam Thierry Baudet eronder uit. Die zei, joh, dit was gewoon een grapje. Hè? Daar gaan we weer, altijd excuses verzinnen. Maar daaronder stond wel, we hebben het geld nodig. Dus dat is het enige indirecte bewijs dat er is. Maar ja, het is indirect.
Sinds de oorlog in Gaza hebben steeds meer Joodse Nederlanders te maken met antisemitisme. In de Tweede Kamer spraken partijleiders schande van het toenemende antisemitisme dat zij zien in de samenleving. Althans, bijna alle fractieleiders, want Denk en Forum ontbraken in de gezamenlijke verklaring die werd uitgedaan. Waarom doen die twee dan niet mee met zo'n verklaring, Tobias?
Nou, Denk zit wel echt in het andere kamp, zullen we maar zeggen. Hè? Dus die blijven aandacht vragen voor de Palestijnse zaken. Die hebben ook From the River to the Sea, die omstreden uitspraak. Daar blijven ze toch het voor opnemen eigenlijk.
Maar dat is toch wat anders dan dat je zegt, ik ben voor of tegen.
Ja, dat is iets anders. Alleen stond er in die verklaring een nadrukkelijke verwijzing naar het incident waar dit allemaal mee begon. Namelijk het verstoren van het concert van Lenny Koer. Daar zijn antisemitische leuzen geroepen en Denk die zetten daar vraagtekens bij van, ja, was dat nou wel antisemitistisch? Ja, uitsluiting, ja, discriminatie wellicht, maar antisemitisch, daar twijfelen ze dan aan. Ja, het is heel duidelijk, ze willen gewoon niet gezien worden met een pro-Israël standpunt. Dus zet je daar ook je naam niet bij. En Forum heeft niet toegelicht waarom ze daar niet bij stonden, want op zich is die partij zit dikwijls wel op dezelfde lijn als de andere partijen in deze. Maar ja, deze twee worstelen er dan kennelijk mee. Dat zo'n totaal onschuldige verklaring verder, hè, want het was, er zat geen raar woord bij, dat je daar dan toch je krabbeltje niet onder durft te zetten.
Ja, bij Forum denk ik eigenlijk ook dat het een vorm van aandacht is.
Zou kunnen, ja.
Want omdat je er dan niet op staat.
Ja, de rest is kartel.
Gaat je naam weer,
ja, ik denk dat zij ook ergens hadden gehoopt dat zij de enige waren die zich er dan niet onder hadden vermeld. En dan krijg je ook weer, kijk, wat lastig aan deze hele discussie vind ik, is dat alles politiek is geworden. Dylan Jessogus die doet dat heel goed, maar die zie je echt in elke talkshow, bij Goedemorgen Nederland, op één, bij Sven op de radio, zie je haar verkondigen dat het echt heel erg is dat er antisemitisme plaatsvindt in het land. Nou, aan de andere kant zie je Denk, dus het botst. En volgens mij komt die botsing het ergst tot uiting bij GroenLinks PvdA. Dat is een nou ja, bijna een nieuwe partij. Ze zijn flink bezig om te gaan fuseren. En je ziet dat die verschillende achterbannen, de GroenLinks achterban, die is eigenlijk pacifistisch activistisch. Dus die zitten heel erg aan de kant van de Palestijnen. Israël is de overheerser. En je hebt de PvdA, die van oudsher de niet-religieuze Joden in hun achterban hebben. Nou, en dat is een clash. Ja, daar zeg je ook weer u tegen.
Ja, en dat is natuurlijk in die partij heel spannend, omdat die juist steeds stappen maken ter verdere samensmelting, zeg maar.
Ja, zeker.
Dat wordt dan wel lastig als je dit over dit soort cruciale onderwerpen de komende weken steeds vaker wordt bevraagd dan waarschijnlijk ook.
En dat is aan de ene kant lastig. En ze zeggen natuurlijk, want het gaat om twee hele principiële uitersten en principes. Ja, daar kun je eigenlijk niet over onderhandelen. Was het maar zakelijk, denken ze soms wel. Maar je hoort ook in die partij van, joh, uiteindelijk komen we er altijd uit. En dat komt ook omdat de macht gloort. GroenLinks PvdA, ja, tuurlijk, ze zijn tweede geworden in de verkiezingen, maar Ze hebben samen meer zetels gehaald dan beide partijen alleen. Dus ze voelen wel, weet je, politiek gezien zitten we op de goede weg om wat groter te worden en meer invloed te hebben. Ja, dan moeten we toch de gelederen sluiten. Dus ik was ook op dat congres in oktober, volgens mij dat verkiezingscongres van GroenLinks-PvdA. Dat was het allereerste. En ik stond daar, toen leidde dit ook helemaal op, want dit was net na 7 oktober, na de inval. Dus toen stond ik aan de ene kant met nou, toch wel Israël, minded PvdA'ers en Arafat-sjaals. En dat op de een of andere manier is er toen ook een motie ingediend en dat kwam toen wel weer bij elkaar. Dus tot nu toe vinden ze wel een modus om ermee om te gaan, maar het zit diep in die partij.
Het zit sowieso ook diep nu in het politieke debat. Volgens Caroline van der Plas spreekt het kabinet zich nu nog niet hard genoeg uit tegen het antisemitisme in de samenleving.
Dit is gewoon jodenhaat. Dit is gewoon pure jodenhaat en het gaat steeds verder. En natuurlijk kan een minister zich uitspreken of een staatssecretaris zich uitspreken over deze vorm van onrust, zoals de staatssecretaris het dan noemt. Tuurlijk kan dat. Er zijn gewoon tienduizenden Joodse mensen in Nederland. Die zijn gewoon bang om hun kinderen naar school te doen. Die zijn bang om op straat te komen. En daar moet keihard tegen opgetreden worden. En keihard tegen uitgesproken worden. En weg met die slappe hap.
Ja, dit was dinsdag. Donderdag kwam de Kamer daar nog op terug.
Ja, dinsdag was er het vraaguurtje. En BBB'er Claudia van Zanten heeft toen Fleur Greper, die ken je misschien niet, maar dat is de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Media.
De invaller van de invaller.
Ja, precies. De invaller van de invaller naar de Kamer geroepen. En nou, dat was zielig voor haar, want je zag ook wel even dat ze de invaller van de invaller was. Omdat ze woordelijk zich wel ver van het antisemitisme afplaatste. Maar je zag geen emotie. En eigenlijk draait het hele dossier natuurlijk om emotie. Want je wil passie zien. Je wil zien dat iemand het echt meent. Dat hij zich ervan afzet. En dat kwam er niet helemaal uit. Dus ze heeft toen gezegd, joh, ik neem het wel donderdag mee in de ministerraad. Dat was een dagje eerder vanwege Pasen. En Rutte die kwam gisteren inderdaad met een ander statement.
Laten we alsjeblieft heel scherp houden met elkaar dat wat iemand zijn achtergrond ook is en dat iemand Joods is en in Nederland woont, niets te maken heeft met jouw opvatting op dat moment over Israël, Gaza, wat dan ook. Dat val je ze niet meer lastig en je gaat al helemaal niet geweld gebruiken of mensen uitschelden. Kinderen die op school zich niet durven te uiten, Lenny Koer die de concert niet kan afmaken. Het gaat echt de verkeerde kant op en dit moeten wij als samenleving collectief aanpakken.
Het kabinet werkte in het geheim aan operatie Beethoven. Daar hebben we het eerder over gehad. Dat is dat plan om voor grote bedrijven het aantrekkelijk te maken om in Nederland te blijven. Daarbij werd ASML veelvuldig genoemd. Maar ook voor Tata Steel lijkt het kabinet de portemonnee te willen trekken. Om hoeveel geld gaat het dan, Tobias?
Miljarden. Ja, hoeveel miljard exact weten we nog niet. Want voor Tata, daar wordt later over besloten. Maar voor ASML, of in ieder geval de regio Eindhoven, waar al die kennisbedrijven zitten, gaat het om, alles opgeteld, 2, nog wat miljard. Het ligt er een beetje aan wat je erbij telt en wat niet. Het gaat ook over woningbouw in die regio. Maar het gaat om grote bedragen. En we wisten dat die operatie gaande was. We wisten ook dat dat wel een succes zou worden. Maar de vraag is eigenlijk, ja, wie gaat het nu betalen? Want er zit iets lastigs aan die hele operatie Beethoven. We hebben na Prinsjesdag, eind vorig jaar, heeft de Tweede Kamer eigenlijk via moties en amendementen nog heel veel extra geld uitgetrokken voor de koopkracht van Nederlanders. Maar dat werd betaald door bedrijven meer belasting te laten betalen. En eigenlijk is die operatie Beethoven is het terugdraaien van die maatregelen. Dus om het voor bedrijven, grote bedrijven, aantrekkelijker te houden, te maken om hier te blijven. Maar ja, we willen ook die koopkrachtmaatregelen doen. Dus de vraag is nu, oké, maar hoe gaan we het dan anders betalen? En daar heeft het kabinet nu een paar voorzetjes voor gedaan. Bijvoorbeeld verhogen van de BTW of de belasting op de eigen woning. MKB'ers toch iets meer belasting laten betalen. Er ligt nu een soort van keuzeminuutje voor aan de Tweede Kamer van, ja jongens, we willen en de koopkracht omhoog houden voor alle Nederlanders en we willen de grote bedrijven behouden. Maar dan moeten we dus wel ergens gaan zoeken met elkaar waar we dat van gaan betalen.
En je denkt misschien ergens, waarom moeten er zoveel miljarden in die bedrijven gestopt worden? Want die hebben toch al heel veel geld. Maar bijvoorbeeld bij ASML is het echt zo dat dat bedrijf aanbiedingen heeft gekregen van bijvoorbeeld Duitsland met alsjeblieft kom hier een dependant bouwen en dan krijg je gewoon 10 miljard van ons. Dus dat is het, zeg maar, het concurrentieveld waar we in zitten. Het is niet zo dat als we dat geld niet geven aan ze, dan is de kans echt groot dat ze weggaan. En dat is niet per se alleen maar een dreiging, want we hebben eerder gezien dat Shell inderdaad zijn hoofdkantoor al uit ons land heeft geplaatst en Unilever hetzelfde. Dus het kabinet zit echt met zijn handen in het haar. En ik zat trouwens gisteren bij die persconferentie conferentie over Tata Steel, als we het hebben over die miljarden. En Tobias die zegt net, het kost miljarden. We weten nu dat het tussen 500 miljoen en 2 miljard gaat kosten om Tata Steel te subsidiëren. Maar hoe weten we dat? Omdat dat per ongeluk in een slide stond. Ja. Ja, heerlijk, echt, hè? Geen grap. Ja. Ja, dus ik zat bij een persconferentie van Hans Weijers en van Ene Frans. Hans en Frans noemen ze. En die twee mannen die hebben een advies uitgebracht om te kijken hoe je Tata Steel en kunt vergroenen en ook hier kunt behouden. Want staal is ook belangrijk voor Nederland natuurlijk. Zit in auto's en nou hier de microfoon. Je gebruikt het overal voor. Dus zij zaten daar eigenlijk beide als bankdirecteuren, weet je wel. Zaten ze daar te vertellen, al hun bevindingen te delen. En dus ineens vroeg iemand, goh, interessante slide met al die miljoen. Miljarden, mogen wij die ook in onze mailbox hebben? En toen trokken ze helemaal wit weg. Nee, dit is vertrouwelijk. Maar ja, toen had iemand anders al snel een foto ervan gemaakt en gepubliceerd. Dus ze zaten ook een beetje van, het was een beetje zielig. Staatsgeheimen.
Ja, het is natuurlijk wel bijzonder dat een demissionair kabinet nu zoveel geld gaat uitgeven. Terwijl, ze zijn demissionair.
Ja, hier zit ook wel iets praktisch achter. ASML heeft te kennen gegeven, je kan dat chantage noemen natuurlijk. Maar die heeft te kennen gegeven van, er ligt een investeringskans voor ons. We willen gaan investeren. Maar dat kan in Nederland, maar dat kunnen we ook in Frankrijk gaan doen. En eigenlijk is, met het oog op het nieuwe kabinet, heeft ASML gezegd, als we het nu in Nederland kunnen regelen, dan doen we een gentleman's agreement. Dan krijgen jullie een handdruk en dan blijven wij hier. Mits jullie met al die fijne voorwaarden dus akkoord gaan. En dan laten we Frankrijk lopen. En waarom dan nu? Nou, het is eigenlijk omdat het komende kabinet wil eigenlijk gaan beknibbelen op het aantal kennismigranten. En ASML haalt heel veel expats hierheen. Maar de partijen PVV, BBB en NSC, die voelen daar helemaal niet zo voor. Dus ASML heeft ook zoiets van, nou, laten we dan nu zaken doen.
En nu kan het nog met dit
nu
kabinet.
Nu kan het nog met dit kabinet. Ook al heeft dat kabinet geen meerderheid. Hè, dus er zal nog steeds in de Tweede Kamer dus een meerderheid gevonden moeten worden. Maar hoe eerder, hoe beter. Dat is een beetje de gedachte geweest eigenlijk.
Hadden we nou bijna een podcast gemaakt zonder formatiegesprekken?
Nee!
We waren er bijna.
Gaat het toch net niet lukken?
Het is nog steeds gewoon gaande, hè? Dat je niet denkt van, die zijn met vakantie.
Nee, over financiën gesproken, dat komt volgende week op tafel. Kijk, afgelopen weken hebben we de makkelijkere onderwerpen gehad. Onderwerpen waar niet zo heel veel verschillen over zijn. Bijvoorbeeld
infrastructuur.
Ja. Hè, daar komen ze wel uit. En volgende week gaan ze buitenland bespreken. De financiën, migratie. Dus ja, we houden ons hart vast. Misschien gaat het volgende week wel knetteren.
Ah, dat zou wat zijn. Ja. We zagen nu vooral informateurs die zoiets hadden van, nou, het gaat wel goed en u hoeft verder niks te weten. Gaat u rustig slapen. Wij komen nog wel een keertje terug. Ze hebben ook 8 weken gekregen natuurlijk. Dus op zich is het tijd.
En op zich is het ook wel goed, hè, dat het nu gewoon een keertje rustig is bij die formatie. Want dat betekent dat ze echt aan het werk zijn. Of je nu wel of geen rechtskabinet wilt, het is op zich gunstig voor het land als er wel weer een nieuw kabinet zit.
Het is vooruitgang, wellicht.
Bam.
Formatiegesprekken, de brief. Ik zou mijn sportschoenen maar meenemen, Elodie. Want het wordt misschien wel weer rennen. We gaan afsluiten. Tot zover deze aflevering. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. En volgende week, dan zijn we er weer. Tot dan.
Alle verdachten worden daarom vrijgesproken van de te lastig gelegde ambtelijke omkopingen.
Oh, daar gaan we weer. Hij werd vrijgesproken van corruptie. De VVD wilde weer met hem samenwerken in het stadsbestuur. Heel eventjes zag de politieke toekomst van Richard de Mos er goed uit. Maar al snel liep alles toch weer anders in het leven van de oud-wethouder van Den Haag.
Staan de VVD en groep de Mos dan fucking alweer buiten de poort. Dat kan toch niet?
Maar toen ging het hier helemaal mis op het stadhuis.
Dat is ook waarom ik het OM echt super kneuzerig vind.
Ze gaan er echt voor. Het Openbaar Ministerie zet de corruptiezaak door en gaat in hoger beroep. Andere partijen willen niet met hem samenwerken. Opnieuw is de Mos met zijn partij veroordeeld tot de oppositie. Binnenkort begint het hoger beroep in de corruptiezaak. In het vervolg van OO de Mos hoor je behalve de vertrouwde stemmen ook een aantal nieuwe geluiden.
Ik vind dat echt een ijzingwekkende ervaring was dat.
En ook nog 3 jaar waarbinnen gemeenteraadsverkiezingen waren. Dat vind ik echt slecht.
De persoonlijke verhoudingen zijn er niet beter op geworden.
We gaan van crisis naar crisis in deze stad.
Het zal toch zo moeten zijn dat een openbaar ministerie in Nederland doet aan waarheidsvinding en niet handelt uit emotie.
En dat moeten die verdachten allemaal maar ondergaan. En dat is echt heel heftig voor de mensen.
Hoe vaker en meer ik erover praat, hoe bozer ik eigenlijk daarover word.
We paalden als een stekker.
We zijn nu 1,5 uur bezig en nu pas ontdekken we dat er geen handtekening onder stond.
Maar we zijn geen therapieclub, hè?
Beluister de nieuwe afleveringen van Ode Most op ad.nl/podcast of via je favoriete podcast-app.